Een hele goede ochtend toegewenst, beste broeders en zusters. Ik moet u iets bekennen. Ik heb een tijdje geleden met mijn vrouw en twee van mijn kleinkinderen in de puberleeftijd heb ik een bijbelquiz gedaan. Waar denkt u dat ik geëindigd ben? Plaats 4. Ja, ik zeg het u, maar mag ik toch blijven om de preek te geven? Oké, dan gaan we beginnen. De titel van de prediking die wij deze ochtend gaan verzorgen, heb ik genoemd In kannen en kruiken. Dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk. En daarvoor wil ik graag samen met u opzoeken 2 Koningen hoofdstuk 4, vers 1 tot 7. En dan gaan we kijken naar hoe God helpt in een crisis. En wanneer zien we de Heer dan aan het werk in een crisis? Op het moment dat wij eigenlijk zelf geen kant meer op kunnen. En ik kan dat ook bevestigen uit mijn eigen leven. We willen het samen lezen. Ik heb het even uitgeprint. De olie van de weduwe. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp en zei: uw dienaar, mijn man, is gestorven en u weet zelf dat uw dienaar de Heer vreesde, maar nu is de schuldeiser gekomen om hun beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar: wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat hebt u in huis? En zij zei: uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken, en laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat ze tegen haar zoon zei: geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Ik vind het een hele bijzondere oud-testamentische geschiedenis. Dat speelde zich ongeveer af 800 jaar voor Christus. En dit gedeelte gaat eigenlijk over de profeet Elisa. Zoals u weet was hij de opvolger van de profeet Elia. En we kijken in vers 1, dan komt er nog plotseling een vrouw naar Elisa toe en roept om hulp. Nou, deze vrouw is niet echt vrolijk. Het lijkt erop dat grote problemen haar aanjagen of opjagen. Was dit een paniekaanval? Ik kan het u niet zeggen. Maar in ieder geval laat de wanhoop haar roepen: Elisa, help mij, alsjeblieft. Ik zal het nog even voorlezen, vers 1. Uw dienaar, mijn man, is gestorven en u weet zelf dat uw dienaar de Heer vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om hun beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Ze hadden namelijk financiële schulden. En ja, dat is niet makkelijk. En nu haar man was overleden, had de schuldeiser geen geduld meer. En wie ooit financiële problemen heeft gehad, die weet hoe juist dergelijke problemen je eigenlijk helemaal in beslag kunnen nemen. En ook wilde de geldschieter Haar twee zonen moeten zich voorstellen als slaven meenemen totdat de schuld betaald was. En zo zouden zij waarschijnlijk haar zonen nooit meer terugzien als arme weduwe. En zo zou zij alles, maar dan ook alles, verliezen. En dat was een heel groot en dreigend onrecht wat we hier zien gebeuren van een keiharde, onbarmhartige man. Een arme weduwe kon een dergelijk onrecht in die tijd absoluut niet tegenhouden, want weduwen die stonden in een hele zwakke positie. Maar eigenlijk was het verboden om een arme weduwe of een arme wees te onderdrukken, want Gods volk had de opdracht om op te komen voor de armen en juist hen te helpen. En dat is nou wat we hier niet zien. En deze vrouw, waarvan haar man gestorven was, die leerlingprofeet was geweest bij de profeet Elisa, had namelijk drie grote problemen die iedereen in het leven kan tegenkomen, namelijk verlies, tekort en onrecht. En in allerlei vormen kun je daar als mens mee te maken krijgen. En in allerlei vormen en variaties. Er kunnen ook perioden zijn dat het heel goed gaat. Welvaart, voorspoed, vrede, veiligheid. Eigenlijk heeft het, als het erop aankomt, niemand een vrijstelling gekregen voor verlies, tekort en onrecht. Mooi vind ik zijn de twee jaarlijkse gedenkdagen in Nederland die gaan over ons aardse bestaan in het voorjaar en in het najaar. U weet het wellicht beter dan ik. Als er dan speciaal gebeden en gedankt wordt voor het gewas, de oogst en de arbeid, maar ook dankzegging voor voedsel, voor drinken, voor het werk, voor gezondheid, voor welvaart, maar vooral, vind ik ook een belangrijk punt, voor gerechtigheid. En is dit gebed vandaag de dag, moest ik denken, niet veel noodzakelijker geworden, want er staat heel veel op het spel momenteel. En als mensen zijn we eigenlijk heel kwetsbaar, en, want het gaat niet altijd goed. En het is ook niet vanzelfsprekend dat het altijd goed gaat, hoe wij ons ook inzetten. En de betekenis van de naam van Elisa, die past perfect bij deze geschiedenis. Zijn naam betekent: mijn God is een hulp. Want volgens de Bijbel is het niet verstandig om je hulp van mensen te verwachten, hoe sterk en machtig die mensen ook zijn. Maar die hulp is vaak beperkt en kan soms tegenvallen. En deze vrouw die zoekt hier eigenlijk de Heer. Wanneer zij de profeet Elisa aanklampt om geholpen te worden. En vaak wordt er gezegd dat nood leert bidden. Maar vanzelfsprekend is dat ook niet, want grote problemen die kunnen namelijk de neiging hebben om jou totaal in beslag te nemen. Je wilt het oplossen, maar het lukt niet. Of je raakt in verwarring, dat kan allemaal gebeuren. En ook is het niet altijd vanzelfsprekend dat je met je nood die je hebt op dat moment naar God gaat. Want problemen kunnen soms best wel verwijten worden aan de Heer van, ja, hoe kan God dit nou eigenlijk toelaten in mijn leven? En hoe zit het dan met Gods vaderlijke zorg als er steeds geen oplossing komt? En waarom treft mij toch tegenslag op tegenslag? Hoort de Heer mij wel? Ziet de Heer mij wel? En voor je het weet, wordt je vertrouwen eigenlijk veel minder. en kan het bidden opdrogen. Maar gebed is en blijft altijd de weg die God ons wijst in de binnenkamer van ons hart. We kijken in vers 2 en 3. De Heer wil zich ontfermen. En de reactie van Elisa hier is dat hij aan haar vraagt: wat kan ik voor u doen? Een dergelijke vraag, die stel je alleen maar als je iemand echt wilt helpen. Wanneer je open wilt luisteren naar het probleem en ook actief wilt gaan meewerken om het probleem op te lossen. En Elisa, die voelde zich eigenlijk helemaal niet te groot in die maatschappij om de weduwe te helpen. Want hij kwam namelijk bij de koning over de vloer. Hij bracht daar natuurlijk ook het woord van God. Misschien gaf hij ook wel raad wat betreft politieke problemen die er waren. Of misschien militaire beslissingen, ik weet het niet. Maar hier staat hij stil bij een persoonlijke noodkreet van die arme weduwe. Hij ziet haar staan, hij hoort haar aan en hij opent zijn hart voor de nood van deze arme weduwe. In alle moeilijkheden die er op dat moment en ook de afgoderij in het land was, liep Elisa rond als een levendige getuige van de Heer om te laten zien dat het dienen van God eigenlijk van de ware God zegen brengt. Mijn God is een hulp om te laten zien dat de Heer zich wil ontfermen over ieder die zijn naam aanroept, of dat nou een koning is of een weduwvrouw. Elisa toont hier de liefdevolle houding van zijn opdrachtgever. Jaweh, de Heere God, die zich opstelt hier als een redder in nood voor het dagelijkse bestaan. En de Heere Jezus heeft ook oog, oor en hart voor ieder mens die naar hem toekomt. En maar hoe gaat dit nu allemaal opgelost worden? Ik heb het u al gezegd, de Heer gaat hier ingrijpen. Hoe dan? Door het geloof. Hij gaat ingrijpen door het geloof. En wat vraagt Elisa aan de weduwe? Wat hebt u nog in huis? Dat vind ik een hele speciale vraag. Wat hebt u nog in huis? Antwoord: een klein kruikje. Wat was dat dan voor een kruikje? Misschien ter grootte van een handig klein parfumflesje? Ik weet het ook niet. En wat voor soort olie in dat kruikje zat, dat weet ik ook niet. Blijkbaar wel heel kostbaar. In ieder geval was dit beetje olie in dat kleine kruikje, ja, het enige wat er nog in huis was. Het enige waardevolle wat er nog in huis was. En ik moest denken, wat mooi dat ook de Heer Jezus zich aansloot in het evangelie bij wat er voorhanden was, bij wat er aanwezig was. Ik moest even denken aan de 5 broden en de 2 vissen. En daar konden 5000 mannen van eten, moet u zich voorstellen. De vrouwen en de kinderen nog niet eens meegeteld. En bij zijn eerste wonder begon hij met water, maar van dat water maakte hij wijn. En nog veel meer. Hij schakelde de aanwezige mogelijkheden, zoals we dat ook in deze geschiedenis zien, in. Moet u nog iets vertellen wat ik las over een grote opwekkingsprediker uit lang verleden tijden, Spurgeon. Want er kwam op een gegeven moment een student die kwam een proefpreek doen. En die had een preek uit het Oude Testament. Maar in heel die preek had hij de naam van Jezus niet genoemd. En toen zei Spurgeon: die kan hier niet in ons team komen. Ja, dat vond ik belangrijk. Dus als je zo'n preek uit het Oude Testament voorbereidt, ja, dan is het niet altijd dat je ook daar in dat verhaal nog Jezus tegenkomt. Natuurlijk wel ook in de boeken van de profeten. Maar dat is toch een belangrijk element. En ik probeer dat altijd mee te nemen, vooral omdat de Heer Jezus heel belangrijk is. En het kan ook zijn, als je voor iets gebeden hebt, de mogelijkheden die de Heer wil geven, je misschien wel een heel goed idee krijgt zelf om met je probleem aan het werk te gaan. Dat is ook een mogelijkheid. Hoe moet dan deze weduwe aan het werk gaan in deze extreme situatie? Met wat ze heeft. Maar daarvoor moet ze eigenlijk iets heel vreemds gaan uitvoeren. En om dat te gaan uitvoeren, daar was ook weer veel geloof voor nodig. Wat zegt Elisa? Vraag bij je buren en je omgeving zoveel mogelijk lege kruiken. Verzamel alles waar je maar olie in kunt doen of gieten. Ik zie het al helemaal voor me dat ik bij iedereen waar wij wonen in een appartementsblok met 33 gezinnen, dat ik bij die mensen ga aanbellen. Moet u zich eens voorstellen. Hebben jullie nog lege flessen, kannen, lege schalen, glazen, bokalen en het liefst emmers? En dat ik daar heel mijn appartement mee vol zou zetten, zouden die buren dan niet verbaasd vragen, waar is dat voor? En als je dan zou antwoorden, om de olie uit dit kleine flesje in die kruiken te gaan doen. Nou ja, hoe zouden ze daar dan op reageren? Nou, dat weet ik ook, hoe ze daarop zouden reageren. Ze noemen mij daar, ze hebben het nog nooit tegen mij gezegd, de lange Hollander, zonder H, hè? Hollander. En ik denk dat ze gedacht zouden, die is nou helemaal totaal doorgeslagen in zijn geloof met zijn kleine kruikje en zijn emmers. En Elisa zegt er nog bij, zorg ervoor dat je niet te weinig hebt. Dat is ook een belangrijk iets wat hij hier nog even zegt. Hè? Dat je niet te weinig kruiken gaat ophalen. Is het de bedoeling hier om het geloof van die vrouw te testen? Of zij echt gelooft dat God kan helpen? Dat speelt natuurlijk wel een rol. In ieder geval moet haar geloof praktisch gaan worden. Je zou kunnen zeggen, hoe meer kruiken dat ze ophaalt, hoe meer geloof ze heeft. En zij alleen moet beslissen en laten zien wanneer ze denkt dat er genoeg vaten zijn die in haar huis staan. Waren dat 10 kruiken? Waren dat 15? 20? 25? 30? Ik kan het u niet zeggen. Maar hiermee laat zij wel zien dat zij een enorm verwachtingspatroon heeft. En dat is ook een heel belangrijk element, vind ik, in de relatie met de Heer. Hoe is het met mijn verwachtingspatroon? Hoe is het met het verwachtingspatroon van u? Heel belangrijk. En ik vind een mooi voorbeeld van geloof, luisteren naar God en het volledig, maar dan ook volledig van hem verwachten, ook al zegt je verstand dat het zinloos is, of misschien zelfs lachwekkend is. Blijven vertrouwen dat God helpt, ook al weet je niet hoe en weet je niet wanneer hij dat zou gaan doen. En wat zien we dan in vers 4? Ze moet naar binnen gaan en de deur sluiten. En wat zegt de profeet Elisa? Ga. Doe het. Durf het aan. Zet alles klaar. En zet een stap in het geloof die niemand zou gaan zetten. Hij geeft haar nog even een duwtje in de rug. En dat is soms ook wel nodig. Het is een geloofsdaad van deze vrouw om te doen wat deze godsman haar adviseert. En dat ze ondanks de smaad en de spot, ja, in de ogen van de mensen, ja, daar moet ze zich ook maar helemaal niks van aantrekken. Want wanneer het gevaar in je situatie groot is, dan kan je toch meer aan. Dat is heel typisch. Want dan heb je eigenlijk niks meer te verliezen. Wat maakt het dan nog uit wat andere mensen ervan denken of zeggen? Helemaal niets. Maar dan nog helemaal niets. En zeker niet in je gedachten gaan denken wat anderen van je denken. En dan denk je dat anderen dit en dat over jou gaan denken. Maar vaak denken die mensen daar helemaal niet aan wat jij op dat moment denkt. Nou, ik weet niet wat ik nu mee bezig ben, maar de Heer werkt in de verborgenheid. Zonder dat wij het hoe of het wat precies weten. Bij de voorbereiding kwam ik Psalm 150 vers 15 tegen. Daar wordt gezegd, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en u zult mij eren. Hebt u dit gebed wel eens gebeden? Of hebt u de Heer wel eens gezegd, ik zit in de benauwdheid. Wilt u mij eruit helpen? Deze tekst die benadrukt namelijk dat iedereen die God aanroept in tijden van moeilijkheden kan helpen en bevrijden. En dat deze redding, staat ook zo mooi in dat vers, ertoe zal leiden een nieuwe eer voor God. Gaandeweg weet God ook vandaag je lege vaten te vullen. Hij vermenigvuldigt namelijk de mogelijkheden die er zijn en waaraan wij waarschijnlijk nooit zelf gedacht hebben. En dan in vers 5 gaat de deur op slot. Geen aandacht voor de pottenkijkers. En dan begint ze te schenken. Uit dat kleine kruikje. De een na de andere grote kruik raakt vol. Uit dat kleine flesje. Haar ene zoon zorgt ervoor dat de kruiken en vaten worden weggezet. En haar andere zoon die reikt weer lege vaten aan, zodat zij die kan gaan vullen. Hoe lang zal dat geduurd hebben, heb ik me toch afgevraagd. Kwam er nou uit dat kleine kruikje een hele sterke straal steeds in die emmer? Of was dat maar heel weinig wat er dan uitkwam om die emmers of vaten te vullen? Ik heb geen idee, maar ja, misschien een paar uur schonk dat kleine, ja, kruikje. Misschien heeft het wel uren geduurd. Dus, maar ja. Maar de weduwe die schenkt wel steeds geconcentreerd door. Vlug, geef nog een kruik, zoals ze tegen haar zoon gezegd hebben. Waar gaat het hier nou eigenlijk over? Het gaat hier niet over het geheim van het flesje. Maar het gaat hier nogmaals over het geheim van het geloof. En dan zegt die zoon in vers 6 dat er geen lege vaten meer zijn. En op hetzelfde moment stopte de olietoevoer. Op hetzelfde moment. Had zij nu meer bokalen gehaald bij de buren, dan zou het gewoon verder gegaan zijn. Maar zij dacht op dat moment, dit is genoeg. En wat moet dat voor die twee jongens betekend hebben? Dat hebben we me ook afgevraagd. Dat moet toch heel indrukwekkend geweest zijn wat zij hier meemaken op jonge leeftijd. Als zij God aan het werk zien, dat is belangrijk voor jonge lui ook, ze God aan het werk zien. Dat heeft heel wat gedaan volgens mij voor hun toekomstige leven en hun vertrouwen in de Heer. En dan kan de vrouw de olie verkopen en dat levert zoveel op dat ze haar schuld meteen volledig kan betalen. En ze houdt nog zoveel over dat ze ook nog eens een keer voor de toekomst zonder zorg kon verder leven. Maar het belangrijkste was toch wel eigenlijk dat haar zonen bij haar konden blijven. Prachtig. We kijken hier vanmorgen in ieder geval naar een heel bijzonder en groot wonder. Een prachtige redding van de Heer. En misschien mag ik nu wel zeggen, in plaats van een zuchtende weduwe zien we hier misschien wel een zingende weduwe. In plaats van twee angstige jongens staan daar nu twee levenslustige knapen. In plaats van een dreigende slavernij schijnt nu de zon van de genade van de Heer. Zij kan nu verder, zowel geestelijk als ook financieel. En zo'n wonder van de zorg van God geeft toch een enorm vertrouwen om verder te kunnen leven. En haar dankbaarheid blijkt dan uit het feit dat ze nu meteen teruggaat naar de profeet Elisa om opnieuw te vertellen hoe het met haar gaat. Ja, heel goed natuurlijk. En haar noodkreet is een danklied geworden. En zo heeft de Heer haar leven ten goede gekeerd. Hoe is dat met mij? Hoe is dat met u? Deze geschiedenis uit het Oude Testament, als ik het even op een rijtje mag zetten, leert ons veel over de realiteit van het leven, over de weg van gebed, over de ontferming van God, over de praktisch en actief geloof, over het niet te vergeten hem te danken en te eren. Maar het leert ons ook iets over de verhoring van het gebed, zo direct, zo wonderlijk, zo loyaal eigenlijk, als deze vrouw geholpen wordt. En waarom staat dan dit gedeelte opgetekend in de kanon van de Bijbel? Vooral ook ter bemoediging dat deze arme weduwe bijna 3000 jaar geleden, daar hebben we het hier over, door de Heer geholpen werd uit haar nood, uit haar armoede en ook uit het onrecht. En het is goed om te weten dat de Heer dat ook vandaag kan, ook al gebeurt het natuurlijk niet vaak dat er zo'n spectaculaire dingen gebeuren. Maar we kunnen wel zeggen, de macht van de Heer is groter dan onze problemen. Zijn ontferming is sterker dan onze machteloosheid. Zijn nabijheid overstijgt het verdriet wat we kunnen hebben. Zijn aandacht gaat uit naar een weduwe die door de nood was getroffen en hij helpt haar. En dat de Heer dit eens gedaan heeft, wat wij hier behandelen vanmorgen, geeft ons ook vandaag hoop. Soms wonderlijk, op een wonderlijke manier, soms door zijn zegen op de inspanningen die wij doen. Het klinkt allemaal misschien toch wel best eenvoudig, maar de Heer heeft ons niet beloofd dat wij nooit geen problemen meer mee zullen maken. Maar toch kunnen we zeggen, zijn macht is groter. En omdat zijn macht groter is, blijven wij bidden, blijven wij verwachten en blijven wij vertrouwen, terwijl we ons tegelijk inzetten met de mogelijkheden die de Heer ons aanreikt. Een christelijke weg zoeken. Hoe? Om te gaan met tegenslagen en problemen. En toch zegt de Heer het vandaag ook. Vertel het maar. Vertel het maar aan mij. Elisa maakt duidelijk dat alleen respect en vertrouwen op de Heer toekomst heeft. Dat is onze toekomst. En God onderstreept dat met tekenen en redding hier. En vandaag verwijzen we naar de Heer Jezus, want met hem loopt het niet dood, absoluut niet, maar het gaat via het kruis tot in de eeuwigheid. Conclusie. Dat we onze eigen opvattingen en inzichten durven loslaten, om het aan te durven om blind op het woord van de Heer te vertrouwen. Op het woord van God, dat ons op pad wil sturen. Iemand heeft eens gezegd, en ik ben dat zinnetje nooit vergeten. Hij zei dit: als God A zegt en mijn verstand en mijn gevoel zeggen nee, dan kies ik toch voor A. En dat is eigenlijk het geheim. Zijn wij ook bereid om het probleem van een ander tot ons probleem te maken? Ook wanneer we zelf in de problemen zitten. Want de bodem van de eigen kruik kan ook in zich komen. En als dat het geval is, nou, dan heb je de Heer hard nodig, hoor. En ons geloof wordt niet zozeer beproefd als de kast vol is, maar ons geloof wordt beproefd als de kast leeg is. En dan moet je wel leven in een dagelijkse afhankelijkheid van hem. Mag ons geloof vanuit nu vanmorgen deze oud-testamentische geschiedenis een aansporing zijn voor ons geloofsleven. Tot eer en glorie van de Allerhoogste. In Jezus' naam. Amen. Misschien kunnen we een momentje stil zijn, dan zal ik een gebed uitspreken. Ja, Vader in de hemel, wat is het een voorrecht om uw woord te mogen omslaan, Heer. Uw woord is de waarheid. We kunnen daar alles vinden wat u vond, wat nodig is voor ons in het dagelijkse leven, maar ook vooral voor de toekomst. We danken u, Heer, voor het voorbeeld van deze arme weduwe. We zien het ook bij Elia en een weduwe, dat het meel en de olie niet opraakte. Wat zien we veel in uw woord, Heer? Wat worden we erdoor opgebouwd? Wat worden we getroost? Wat worden we bemoedigd? Er is maar één bron en dat is uw goddelijk woord. Dank u wel voor uw plan, Heer, dat u ons aanvaard heeft in uw machtige Zoon, de Heere Jezus. Het is onvoorstelbaar wat wij mogen meemaken, ook in onze relatie met u. Wat bent u goed, Heer? Wat bent u liefdevol? We prijzen uw naam op deze ochtend. We prijzen uw naam, Heer, voor uw gemeente hier in Sliedrecht. En een gemeente bestaat uit mensen, Heer. En zo bent u in mensen aan het werken. Om discipelen te worden. Om ze in te zetten. Voor uw doel. Dat ze dat met blijdschap mogen uitvoeren. We danken voor al die mogelijkheden die u schenkt, Heer. En die u geeft. U komt toe. Alle lof, eer en glorie. Tot in alle eeuwigheden. Amen.